onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Jezus Christus zegt in Lucas 11, vers 13, als u, die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. We willen met elkaar gaan zingen, gemeente, uit Weerklank 194 en daarvan de versen 1 en 3. Weerklank 194, vers 1 en 3. Gemeente, ook op deze Pinksteravond willen we ons geloof belijden. En dat willen we doen met de woorden van de apostolische geloofbelijdenis. En in ieder van u spreken met mij, samen met de kerk van alle tijden en overal op de wereld. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Gemeente, laten we als amen daarop en als gebed zingen van Weerklank nummer 195. Weerklank 195. Gemeente, laten we samen bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel, Schepper van hemel en van aarde. Heer, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. We danken u dat u ons daarvoor de gezondheid geeft. En we danken u in het bijzonder dat we dat op deze eerste Pinksterdag mogen doen, terwijl we op de achtergrond de duiven mogen horen, als beeld van uw Heilige Geest. Heer, dank u wel. En we bidden u om uw Heilige Geest, zoals we net gezongen hebben, als we straks de Bijbel openen. Wanneer we onze liederen zingen, en we bidden u, wilt u door uw Heilige Geest ons verstand raken, maar niet alleen ons verstand, maar ook ons hart. Geef dat we, ja, dat we opgewekt vanavond deze ruimte uit mogen gaan. Heer, misschien zijn er allerlei dingen die bij ons in gedachten zijn. Misschien dingen waar we last van hebben. Dingen die ons in de weg staan. Heer, u bent in staat om ons vrede te geven. Een vrede die alle verstand te boven gaat. En we willen u vragen, helpt u ons bij spreken en bij luisteren, bij orgelspel, pianospel en zingen, als koor of als gemeente. En geef dat niets deze dienst mag hinderen. Weert u de boze, die op allerlei manieren zal proberen om onze gedachten af te leiden of onze woorden te verdraaien. Heer, geef ons zo een dienst met elkaar die mag zijn tot eer van uw heilige naam. En we bidden dat ook voor de mensen die thuis meeluisteren op dit moment of later, willen ook hen aanspreken. Heer, zo bidden we u en dank u om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, het koor zal voor ons zingen een medley en daarna het lied Geest van hierboven. Een medley en daarna Geest van hierboven. Gemeente, de schriftlezing vindt u in Handelingen 4, de versen 23 tot en met 37. Eigenlijk hadden we Handelingen 2, 3 en 4 moeten lezen. Maar ik wist dat jij op de eerste rij zat, dus ik dacht, laat ik je dat niet aandoen. En mijn zoon, ik zei dat ik zijn naam niet zou noemen, dus dat zal ik niet doen. Die vroeg ook of het een kinderpreek was. Ook niet. Gemeente, Handelingen 4 vanaf vers 23. Hieraan gaat vooraf in Handelingen 3 de wonderbaarlijke genezing van een kreupele man. Een man die al 40 jaar kreupel is. Meer dan 40 jaar. Vanaf zijn geboorte. Naar aanleiding daarvan begint Petrus te preken. En in Handelingen 4 vanaf vers 1 lees je dan dat Petrus en Johannes gevangen worden genomen aan het eind van de middag. Ze worden in de gevangenis gezet. Die avond worden ze niet verhoord. Ze moeten in de gevangenis overnachten. En de volgende morgen worden ze pas verhoord. En nadat ze gewaarschuwd zijn, worden ze losgelaten. En daar beginnen we dan, vanaf vers 23. En nadat zij, dat zijn Petrus en Johannes, losgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen ze dat gehoord hadden, verhieven ze eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt. En alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David, uw knecht, gezegd hebt: waarom woeden de heidenvolken? En bedenken de volken wat inhoudsloos is. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere. En tegen zijn gezalfde. Want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus, samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had, dat gebeuren zou. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing. En er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen ze gebeden hadden, werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. En de menigte van hen die geloofden was één van hart en één van ziel. En niemand zei dat iets van wat hij bezat van hemzelf was, maar alles hadden ze gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus. En er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed. Want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld nadat men nodig had. En Jozef, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd, wat vertaald betekent een zoon van vertroosting, een leviet, afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen. Gemeente, als voorbereiding op de dienst, als inleiding, willen we met elkaar zingen van Psalm 119 en dan van de versen 3 en 9. Psalm 119, vers 3 en 9. Gemeente, na de preek zingen we zonder verdere aankondiging van weerklank 439 en daarvan de versen 3 en 4. Weerklank 439, de versen 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik weet niet of u zich het nog kunt herinneren, maar jaren terug heb ik de tieners op de achterste bank ooit eens een keer op hun mobielgebruik aangesproken. Aan de ene kant vind ik het jammer dat ze er niet zijn. Aan de andere kant moet ik u belijden, ik luister sinds korte tijd naar een podcast. Via Spotify. Ik heb geen idee wat ik zeg. Maar dat staat erop. En waar luistert u dan naar? Ik luister naar een stukje bijbellezing en een bijbeluitleg van 7-8 minuten. Eerst dit. Zo heet het. Voor mensen die 's morgens gehaast zijn, zogenaamd geen tijd hebben om hun Bijbel open te doen. Ik ken een man die moet 7 of 8 minuten lopen naar de trein. En in die 7, 8 minuten luistert hij naar eerst dit. Ze spreken me niet allemaal evenzeer aan. Maar het is nooit verkeerd om 's morgens vroeg te beginnen met een stuk Bijbeluitleg en een stukje Bijbel lezen. En ik zocht verder. Zouden er nog meer stukjes zijn? En jawel. Ik kwam een dominee tegen van de gereformeerde gemeente. Hij is door zijn kerkverband uitgezonden naar Cambodja. Ik weet niet hoe lang hij daar nu zit, maar hij leert daar de taal. En zo ongeveer elke week stuurt hij een nieuwe podcast in. Een stukje van 6, 7, 8 minuten ook. Waaraan die vooral voor jongeren de Bijbel uitlegt. Maar ik heb begrepen dat ook ouderen er wel naar luisteren. En dat heet Even Stil. 1 keer in de week gemiddeld en zijn laatste bijdrage is van een paar dagen terug. En het heeft de titel Pinkstertongen. En dat gaat natuurlijk over Pinksteren. En hij vertelt dan dat hij binnenkort gaat verhuizen. Hij gaat vanuit Phnom Penh naar het noorden van Cambodja. Er moet verhuisd worden en hij heeft een verhuizer uitgenodigd om een offerte te maken. En die verhuizer is door het huis heen gelopen om te kijken hoeveel er verhuisd moet worden en wat het gaat kosten. De man is klaar, heeft gekeken wat er allemaal weg moet. Hij wordt door de dominee buiten gelaten en op het erf draait de verhuizer zich om en hij begint te vertellen over God. Over wat God in zijn leven gedaan heeft en over Jezus. Een half uur lang spreekt hij buiten in de klammende hitte over Jezus. En hij zegt op het eind van het gesprek tegen die dominee: iedere morgen lees ik uit de Bijbel, ik bid en ik probeer iedere dag aan iemand iets te vertellen over mijn God. En ik denk bij mezelf, prachtig eigenlijk. Want wat zal die man en mensen tegenkomen onderweg? Steeds weer anderen. En de dominee vertelt verder: als de Heilige Geest wordt uitgegoten, dan komen de tongen los. Als de Heilige Geest wordt uitgestort, dan slaat onze tong een andere toon aan. Dan scheppen we niet meer op over alles wat we zelf bereikt hebben. We mopperen niet meer op elkaar. We klagen niet meer en we roddelen ook zeker niet meer over anderen. En er zijn nog wel meer manieren waarop we onze tong kunnen misbruiken. Nee, het verkeerde gebruik van de tong stopt en er komen andere geluiden als de Geest bezit van ons neemt. En vanaf dat moment gaat het over God en Jezus. Op catechisatie zeg ik altijd dat het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen wordt genoemd, maar dat we het beter kunnen noemen Handelingen van de Heilige Geest. Maar het is Gods Geest die mensen in beweging zet. En na de uitstorting van de Heilige Geest zie je dat mensen in beweging worden gezet om over Jezus te spreken. Ze kunnen niet anders. Ze willen niet anders. Maar het roept ook weerstand op. Niet iedereen zit erop te wachten. En dat merk je meteen al als Gods Geest wordt uitgestort. Want het gaat gepaard met tekenen en gebeuren dingen en de mensen zijn verbaasd, wat gebeurt er toch? En dan is er meteen iemand die zegt van, nou, ze hebben te veel gedronken. En ook vandaag de dag wordt God en kerk en evangelie belachelijk gemaakt. Maar in het boek Handelingen gaat het verder. Het blijft niet bij belachelijk maken, het blijft niet bij uitlachen. Nee, het gaat over in vervolging. En daar willen we met elkaar vanavond over nadenken. Er komt weerstand. Er komt tegenstand als mensen spreken over Jezus. En die tegenstand heeft maar één doel. Dat je je mond houdt. Ik zei net al dat we in Handelingen 3 lezen dat er een kreupele man is en die wordt genezen. Hij ligt al zo'n 40 jaar bij de schone poort bij de tempel. En hij ligt daar aan de kant, ik zou zeggen met zijn hand omhoog, want hij wil een aalmoes. En dan komen Petrus en Johannes langs en Petrus zegt tegen die man, kijk me aan, zoals jij me nu aankijkt. Kijk me aan. En dan zegt Petrus tegen hem, zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik je. In de naam van Jezus Christus, sta op en wandel. En die man staat op en wandelt. Hij wandelt niet lang, want hij huppelt daarna. Hij rent. Hij rent de tempel in. Ik denk dat als wij gemeente 40 jaar lang iemand hier bij de deur van de kerk hadden gehad, die verlamd was geweest, en we zien hem opeens springen, dat er zelfs onder ons wel één of twee nieuwsgierig zouden zijn geweest. Misschien wel drie. Wat is daar gebeurd? En dat gebeurt daar ook. Een heleboel mensen komen erop af en die willen weten wat er gebeurd is. En dan verkondigt Petrus Jezus. Petrus preekt. Maar niet iedereen is daar blij mee. En op een beetje op het eind van die dag worden Petrus en Johannes gevangen genomen. Het is al laat, zei ik net, dus ze worden die avond niet verhoord, maar in de gevangenis gestopt. De volgende morgen eruit gehaald en verhoord. En wat doet Petrus dan als hij verhoord wordt? Hij verkondigt Jezus. En hij vertelt aan die godsdienstige leiders dat zij Jezus hebben verworpen. Dat zij Jezus hebben gekruisigd. Dat ze Jezus als het ware hebben weggeduwd, maar dat God hem als hoeksteen heeft aangesteld. En dan zegt hij, en de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven, waardoor we moeten zalig worden. Als ik het heel kort moet zeggen naar jou, als jij en ik willen in de hemel willen komen, kan dat alleen door Jezus. Een andere manier is er niet. En dan lees je dat die godsdienstige leiders zich verwonderen over de vrijmoedigheid van die vissers, want dat waren het. Eenvoudige mensen, niet geleerd. In het Grieks staat een hele mooie woordspeling. Petrus en Johannes worden agrammaticaal genoemd. Niet grammaticaal, niet geleerd, niet geletterd. En die schriftgeleerden worden juist grammaticaal genoemd. En de grammaticalen, de geleerden, snappen de agrammaticalen niet. Ze snappen niks van Petrus en Johannes. Waar halen ze hun woorden vandaan? En dan schiet opeens hun te binnen dat ze die Petrus en die Johannes vaak bij Jezus hebben gezien. Ze waren bij Jezus geweest. En ik denk dat we daar iets van kunnen leren. En dat kunt u gewoon bij uzelf nagaan. Bent u vandaag, ben ik vandaag al samen met Jezus geweest? Ben ik, om het met die titels van die beide podcasts te zeggen, vandaag met hem begonnen? Eerst dit. Eerst die Bijbel open. En dan die andere podcast, even stil. Dat is de manier om samen met Jezus op te trekken, om zo de dag te beginnen. Met een geopende Bijbel en gevouwen handen. Net zoals die verhuizer uit Cambodja. Die godsdienstige leiders raken in verwarring. Wat moeten ze nu met die mannen doen? Ze kunnen niet ontkennen dat die kreupele man genezen is. Maar dat spreken over Jezus moet stoppen. En ze verbieden Petrus en Johannes te spreken of te onderwijzen in de naam van Jezus. En die stellen een vraag. Dat is ook een mooie vraag voor jou. Ze stellen aan die geleerde mannen de volgende vraag. Eigenlijk zeggen ze gewoon, oké, jullie willen dat wij onze mond dicht houden. Maar God wil nu juist dat we over Jezus praten. Naar wie moeten we nu luisteren, vers 20? Naar jullie? Of naar God? En dan zeggen ze, we kunnen toch niet nalaten om te spreken over wat we gezien en gehoord hebben? Eigenlijk staat er in het Grieks, kort samengevat, zoiets als, we kunnen toch niet spreken? Dat is ingewikkeld, hè? We kunnen niet spreken, dan zeg je dus niks. Maar niet spreken is wel spreken. Nog steeds ingewikkeld, hè? Denk er thuis maar verder over na. Ze zeggen dus eigenlijk tegen die godsdienstige leiders, wij kunnen niet spreken. Wat ze dus eigenlijk zeggen, we moeten wel spreken over Jezus. En je vraagt je af, waarom zijn die mannen daar zo op tegen? Waarom willen ze niet dat die discipelen over Jezus spreken? Nou, moet je voorstellen, die mannen zijn hooggeleerd, weten heel veel van de Bijbel af. De mensen zijn altijd naar hun toegekomen om te luisteren. En dan komen daar een paar eenvoudige vissers, hebben helemaal geen opleiding gehad. En wat doen al de mensen? Die lopen naar die eenvoudige vissers toe, om naar die vissers te luisteren en niet naar die geleerde mannen. Ze zijn gewoon jaloers. Afgunst, een moeilijk woord. Je leest dat ze jaloers zijn. In Handelingen 5, vers 17. En er is nog iets. Want als Petrus met hen spreekt, dan zegt Petrus regelmatig dat zij verantwoordelijk zijn voor het sterven van Jezus. En dat willen ze ook niet meer horen. Ze vinden het niet prettig om steeds beschuldigd te worden. Dat lees je in Handelingen 5, vers 28. En wat vertellen ze dan over die Jezus? Dat hij is gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan uit de dood. En nou is er een groep, die noemen ze de Sadduceeën. En die Sadduceeën, die geloven in God, maar ze geloven niet in de opstanding. Ze geloven niet in een leven na dit leven. Dus wie zijn erbij? Als Petrus en Johannes gevangen genomen worden, dat lees je in Handelingen 4, vers 3, die Sadduceeën. Want ze willen niet dat er gepraat wordt over die opstanding. Ze zijn jaloers. Ze zijn boos omdat ze steeds herinnerd worden dat ze Jezus gekruisigd hebben. En ze willen niet horen over de opstanding uit de doden. Dat is de sociale uitleg. Zodat we het een beetje begrijpen. Maar u snapt natuurlijk wel dat er hier iets achter zit. Want wie heeft er nou belang bij? dat er niet gesproken wordt over Jezus. Wie wil er nu dat die mannen hun mond houden? Van wie mag jij en ik niet over Jezus praten? De discipelen strijden geen strijd tegen die godsdienstige leiders, maar ze strijden een strijd tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Tegen Satan en zijn helpers. Hebt u wel eens een ontmoeting gehad met iemand? En dat u zich op een gegeven moment realiseerde of u hoorde een stemmetje dat zei: nu moet je eigenlijk iets over het geloof zeggen. Eigenlijk moet je nu iets over Jezus zeggen. Kent u dat? Eigenlijk zou ik nu moeten zeggen, iets vertellen over mijn geloof in Jezus Christus en wat voor steun ik daaraan heb gehad in die moeilijke tijd. Maar ik heb een paar keer het woord eigenlijk gezegd. En eigenlijk betekent eigenlijk, het moet wel, maar het gebeurt niet. Hebt u dat gevoel nooit? Dat je het eigenlijk had moeten doen? U weet nu wie er baat bij heeft als we niet over Jezus spreken. Dat is die tegenstander. Petrus en Johannes worden weggestuurd. Ze krijgen geen verdere straf. Er wordt alleen gedreigd, je mag niet meer over die Jezus praten. Moet je nou voorstellen, hè? Wij zijn Petrus en Johannes. We vechten straks wel uit wie Petrus en wie Johannes is. Ja? Jij bent jonger, dus dan ben jij Johannes. Moet je je voorstellen, hè? We hebben een avond gevangen gezeten. We hebben een nacht in een cel gezeten. We zijn verhoord. En we zijn vrijgelaten, maar enorm gewaarschuwd. Wat zouden we doen dan? Ik denk dat we toch een plekje zouden opzoeken om een beetje rustig aan, hè? Niet opvallen de komende dagen. Maar het wonderlijke, gemeente, is als je in Handelingen 4 vers 31 leest, dan staat er: ze spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Ze laten zich de mond niet snoeren. Ze kunnen niet spreken. Hun pinkstertongen blijven in beweging. Hoe kan dat? Gemeente, ze houden het vol. Hoe kan dat? Ik denk dat het een groot wonder is als zo'n man genezen wordt. Zo'n man die al 40 jaar ziek is. En ik denk dat dat voor die discipelen ook een enorme bemoediging is geweest. Dat teken van genezing. En ik zal u heel eerlijk zeggen, dat is het bij mij ook, als ik linksom of rechtsom mensen tot geloof zie komen. Want God verandert nog steeds mensen. Ik ga niet in details treden, want dan gaat u om zich heen kijken misschien. En dan moet ik namen noemen om het beter uit te leggen, maar dat ga ik niet doen. Maar er gebeuren hier in de gemeente wonderen. Mensen die tot geloof komen, terwijl het er jaren terug uitziet dat ze God gaan verlaten. Of mensen die na jaren terugkomen bij Christus. Ik weet niet hoe dat bij u is, broeders, maar dat is voor mij een enorme bemoediging. Dat is het eerste. En het tweede: die discipelen hebben gezien wat Jezus gedaan en gezegd heeft. Dat heeft hen ook bemoedigd. En ten derde: ze waren toch weer geroepen bij die godsdienstige leiders. Hè? Toen hadden ze die vraag gesteld. Wie moeten we gehoorzamen? God of jullie? Gemeente, als wij spreken over God, als wij spreken over Jezus, dan kunnen we van één ding overtuigd zijn. God geeft ons die opdracht. En dat zorgt ervoor dat ze volhouden. Dan iets anders. Wanneer ze vrijgelaten worden, waar zouden ze heen gaan? Hè? Zou je naar huis gaan als je een nacht in de gevangenis had? Ja, ik knik meteen weer. Ja. Ik denk, ik ook. Ik heb heel thuis wat heel wat uit te leggen. Waar ben jij vannacht geweest?
Ja.
In de gevangenis gezeten. Ja, dat zeggen ze allemaal. Weet je waar ze heen gaan? Ze gaan naar de kerk. Echt waar? Ja. Er staat in de Statenvertaling heel mooi, ze gaan naar de hunnen. Maar daar heb ik een ander beeld bij. Maar ze gaan naar hun eigen mensen. Er is een grote groep mensen die is bij elkaar en die is aan het bidden, vermoed ik. Want in Handelingen 2 lees je dat ze volharden in het gebed. Ze zijn aan het bidden en daar komen ze. En Petrus en Johannes vertellen dan allemaal wat er gebeurd is. En dan wordt er gezamenlijk eensgezind gebeden. En dan vraag je je af, wat zouden wij... Stel je voor, hè, wij zouden daar ook naartoe zijn gegaan als Petrus en Johannes. En waarom zouden wij dan gaan bidden? Wat zouden we vragen? Gemeente, het is een wonderlijk gebed. Want ik kan me voorstellen dat wij iets zouden bidden in de zin van... Heere God, we willen het evangelie wel verkondigen, maar maak het ons niet te moeilijk. Zou je de tegenstand iets kunnen verminderen? Alsjeblieft. Maar dat zeggen ze niet. Het begint met... Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt... en alle dingen die erin zijn. Dat is hun houdvast. Zoals Jezus het zegt, vlak voordat hij naar de hemel gaat... Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde... En gemeente, zo zijn wij vanmorgen ook, of vanavond en ook vanmorgen begonnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. God is de schepper van hemel en aarde. En het woord Heer, wat in het Grieks gebruikt is, is het woord waar wij het woord despoot van hebben afgeleid. Nou is dat een beetje een moeilijk woord, despoot, maar bij despoot denk je aan een dictator, een alleenheerser. Maar dat is ook zo. Want God heeft het op deze wereld alleen voor het zeggen. En dat realiseren die discipelen zich. Het loopt hem niet uit de hand. God regeert. En dan halen ze psalm 2 aan. Een psalm van David staat hier. Dat staat in de psalmen niet eens. Maar hier staat dat het een psalm van David is. En dan zeggen ze, ze halen die psalm aan. En dan zeggen ze, die situatie van David is hetzelfde als de situatie nu. Er is opstand, er is weerstand, er zijn vijanden. Maar alles wat er gebeurd is, is gebruikt om alles te doen wat uw hand en uw raadbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. En als je inderdaad gelooft dat alles wat er op deze wereld gebeurt, op de een of andere manier, ik snap zelf niet hoe, maar toch onder de controle van God is, dan hoef je inderdaad niet bang te zijn. Het is een wonderlijk gebed. Het begint met lofprijzing, met dankzegging. En dan komt er een gebed. Vragen ze dan of die tegenstand, die vijanden zullen stoppen? Nee, juist anders. Ze vragen... Geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Ze vragen, Heere God, wat er ook gebeurt, zorg ervoor dat wij de kracht krijgen om steeds weer en steeds meer over Jezus te praten. In alle vrijmoedigheid, in alle openheid. En dan lees je in vers 31, en toen ze gebeden hadden, werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Gemeente, hier gebeurt iets heel vreemds. Ten eerste vragen ze eigenlijk niet eens om de uitstorting van de Heilige Geest. Maar het vreemde is dat de uitstorting van de Heilige Geest op dit moment gebeurt bij een groep mensen. Bij een grote groep ervan waarschijnlijk. Die in Handelingen 2 de Heilige Geest al ontvangen hadden. Er is een uitleg die zegt: je hebt de Heilige Geest nodig om tot geloof te komen. En daar ben ik het mee eens. Want er is van nature geen mens die God zoekt. Dus dat zou Gods geest in je moeten doen. Alleen door het werk van de geest leer je God kennen. En dan zeggen mensen, sommige uitleggers ook van: en als je dan die geest ontvangen hebt, dat is het dan. Dan heb je de geest ontvangen. Maar dat is een beetje vreemd als je naar deze gedeeltes kijkt. Want in Handelingen 2 heeft een groep discipelen de Heilige Geest ontvangen. En in Handelingen 4 nog een keer. Ik denk, voor zover je daar iets over kunt zeggen, dat we steeds opnieuw een vervulling met de Heilige Geest nodig hebben. Dat we de Heilige Geest kunnen bedroeven, kunnen blussen, op afstand kunnen houden. Maar dat we ook steeds weer opnieuw vervuld kunnen worden. Trouwens, dat zingen we ook meestal met de liederen die we met Pinksteren zingen. Om steeds een nieuwe, diepere vervulling met de Heilige Geest. En dan is het een vraag waard. Hoe vol ben ik? Hoe vol bent u met de Heilige Geest? Ik werd bij de voorbereiding van de preek getroffen door een paar woordjes in vers 33. Daar staat: en de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus. En er was grote genade over hen allen. Ze legden met grote kracht getuigenis af. Grote kracht. Grote. Dat is een woord wat wij in het Nederlands kennen. Maar het Griekse woord wat voor groot gebruikt wordt, heeft alles te maken met mega. Nou, dat is groot. En het woord wat voor kracht gebruikt wordt, heeft te maken met het Griekse woord dynamiet. Nou, koppel die twee woorden eens aan elkaar. Mega en dynamiet. Dat is een best ontploffing. Maar zo moeten we ons dat dus voorstellen. Die uitstorting van die Heilige Geest en dat getuigenis van die discipelen is met hele grote kracht gebeurd. En als ik daarover nadenk, en laat ik het dan maar gewoon bij mezelf houden, hoe staat dat in mijn leven? Werkt de Heilige Geest met grote kracht? Megadynamiek? Gemeente, we hoeven denk ik niet tevreden te zijn met een beetje kracht. Maar verlang naar steeds meer van de Heilige Geest. En waarom? Omdat net als Petrus en Johannes we toch niet willen spreken over Jezus. Amen. Gemeente, laten we met elkaar danken en bidden. Getrouwe God, dank u wel voor de uitstorting van uw Heilige Geest. Dank u wel dat er steeds weer mannen en ook vrouwen zijn geweest die hebben gebeden om vrijmoedigheid, om uw woord te mogen spreken, om te getuigen. Dat er steeds weer mannen en vrouwen zijn geweest die niet wilden spreken. En als gevolg daarvan, menselijk gesproken, zitten wij hier ook. Omdat er mensen in ons voorgeslacht zijn geweest die spraken over u. Heer, geeft u ons vrijmoedigheid. Geeft u ons vrijmoedigheid om net als die verhuizer in Cambodja elke dag te proberen met iemand over God te praten. Bewaart u ons ervoor om dat over te laten aan anderen, om dat bij ons weg te schuiven. Maar opent u onze ogen voor de mogelijkheden die er zijn om in onze eigen omgeving, maar soms ook verder weg, te spreken over u. Heer, helpt u ons in het bijzonder in onze naaste omgeving, in de familiekring. Misschien is dat wel het moeilijkste. Heer, geef ons de wijsheid en wilt u harten openen en mensen raken. Misschien zitten er hier wel mensen in de kerk die het bijna niet meer aandurven om er met hun kinderen of kleinkinderen over te spreken, over Jezus, omdat het zoveel weerstand oproept. Heere God, we bidden u. Houd uw kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen vast. En geef dat er mensen op hun pad komen die hen vertellen over Jezus. Die ene naam, waardoor wij zalig moeten worden. Heer, maak ons vol van u. Vol van uw Heilige Geest. En maakt u het ons duidelijk als er in ons leven dingen zijn die het werk van uw Heilige Geest in de weg staan. Ga met ons mee op weg naar huis. Bewaakt en bewaart u ons. Heer God, neemt u niemand van ons onvoorbereid weg uit dit leven, maar geef dat we altijd bereid en gereed zijn om u te ontmoeten. Heer, we bidden het u. In de vergeving van onze zonden. Wetend dat uw Zoon Jezus Christus niet alleen is gestorven, maar ook is opgestaan uit de doden. Opgevaren is naar de hemel, zodat uw Heilige Geest naar deze aarde kon komen. Dank u wel daarvoor. Om Jezus wil. Amen. Het koor wil nu voor ons twee liederen zingen. Veni Creator Spiritus en Zijn Zorg. Geef uw kracht aan mij, o Heilige Geest. We willen met elkaar zingen Psalm 84 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 84, vers 3 en 4. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Maar eerst wordt u in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven in de drie collectes. Gaat het? Ja, oké. Ja, je moet nooit op de eerste rij gaan zitten. Dat wist die man naast je wel, maar die heeft je dat niet verteld. Zeker een oom van je of zo. Ja, van je familie moet je het hebben. Gemeente, laten we met elkaar bidden om de zegen van God. Heer, zegent u ons. En behoedt u ons. Heer, doe uw aangezicht over ons lichten. En wees u ons genadig. Heer, verheft u uw aangezicht over ons. En geeft u ons vrede. Amen.